het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 6 maart voor de trending topics in tech. Ik ben Erwin en ik zit hier met Floris.
Yo.
Hallo. Vandaag behandelen we een mijlpaal voor Apple. Maar niet zo'n leuke voor het bedrijf, want het moet, hou je vast, 1,8 miljard euro betalen aan Europa. Dat gebeurt na een klacht van Spotify. Maar hoe zit dat nou precies en wat hebben we als consument aan deze boete? Verder nieuwe MacBooks, goed nieuws over de thuisbatterij en geld toekrijgen door energie te besparen. We gaan beginnen. Het is voor het eerst dat Apple een boete krijgt van de Europese Commissie. En het is meteen een flinke, 1,8 miljard euro dus, zoals gezegd. En dat krijgen ze dan voor, citaat, het misbruiken van zijn dominante positie op de markt voor de distributie van muziek en het illegaal beperken van appmakers om hun gebruikers te wijzen op goedkopere opties buiten het ecosysteem. Nou, Floris, kun je dat even vertalen?
Ja, in gewone mensentaal. Spotify heeft geklaagd bij de Europese Commissie dat het niet vanuit zijn iPhone-app mocht linken naar zijn eigen betaalmethode.
Op het web.
Hè? Precies. Ja. En die zelfs niet eens mocht noemen. Dus als Spotify wilde dat gebruikers via de iPhone-app of de iOS-app een abonnement zouden afsluiten, dan kon dat alleen via het betaalsysteem van Apple. En dat systeem kost geld. Bij abonnementen is dat 30% commissie het eerste jaar. En als het dan blijft doorlopen, zakt dat naar 15%. En die gaat dan naar Apple. Spotify rekende die kosten door aan de consument. Die had zoiets van, gaan wij niet voor eigen rekening nemen. Die hebben een tijdje, heeft Spotify abonnementen aangeboden via de app rechtstreeks. En dan betaalde je dus, weet je wel, die snelle betaalmethode via...
Dus via op het web was het dan bijvoorbeeld 10 euro per maand. Ja. En via de app was het dan 13 euro per maand.
Precies, ja. Dus die 30% werd gewoon rechtstreeks doorgerekend aan de consument. Als dus Spotify in zijn app zou noteren, ga naar onze site, daar is het goedkoper. Ja, dan werd gewoon die update geweigerd. Dan zei Apple, nee, mag niet. Doen we niet. Dus nou ja, en wat Apple daar dus deed, dat weigeren, dat afwijzen van die
verwijzing
zelfs een verwijzing. Ja, niet eens per se een link, zelfs de verwijzing. Zelfs gewoon het tekstje. Kijk op onze website spotify.com voor een scherper aanbod. Het blokkeren van die mogelijkheid. Daar is die boete nu dus eigenlijk voor. En een enorme boete ook.
Zo. Maar dat linken naar een eigen betaalmethode, in het geval van Spotify, dus het verwijzen of zelfs letterlijk linken naar zijn eigen website, waar het dan dus goedkoper was, ook in die tijd. Mm-hmm. Dat mag inmiddels toch wel?
Nou, hè? Met haken en ogen. Apple heeft die link naar buiten lang tegen proberen te houden. In 2021 kregen ontwikkelaars toestemming om gebruikers via mailtjes te benaderen voor een eventueel scherper aanbod buiten de App Store om.
Nou, dat is knap. Want trouwens, als jij een app in de App Store hebt staan, jij krijgt geen database met gebruikers, hè, met mailadressen.
Nee.
Die moet je dus zelf dat nog verzamelen.
Precies, maar vaak is je login bij Spotify bijvoorbeeld ook je e-mailadres. Dus dan kan het via die weg. Maar dan mocht nog steeds niet, als die persoon had ingelogd via de App Store, of ze had aangemeld via de App Store, dan was dat ook weer een horde die Apple opwierp. Wat op zich privacy technisch prettig is. Want je wil eigenlijk niet dat elke app die je downloadt in de App Store jouw e-mailtjes gaat sturen. Dus nou ja, er was in ieder geval toen een uitzondering ingebouwd. En in 2022 kwam daar de mogelijkheid bij om daadwerkelijk te linken naar jouw eigen betaalmethode. En dat gebeurde nadat een Japanse toezichthouder ook commentaar had gehad. En dus Apple daartoe dwong.
Ja, oké. Okay, dus vanaf sinds 2 jaar kan dat wel. Hetgeen waar Apple nu dus voor beboet is, dat kan wel eigenlijk al sinds 2 jaar.
Ja, maar ook weer die haak en ogen. Het gold alleen voor zogenoemde reader apps.
Oh ja.
En dat zijn dan apps waarmee je diensten gebruikt die je waarschijnlijk ook op andere apparaten gebruikt. Zeg dus Netflix bijvoorbeeld, een e-reader app. Of Spotify natuurlijk. Het is ook zo'n app die je gebruikt ook op je computer, op al je speakers en op je iPhone. En dan is het een reader app, maar die uitzondering die moest wel aangezet worden. En dan moest je eerst een aanvraag doen en dat bepaalde Apple natuurlijk of jij al dan niet een reader app was.
Aha, ja, oké. Okay. Dus
ja.
Ja. Dus Apple hield zijn greep, zeg maar, erop.
Ja, ja.
En maar goed, heeft Spotify dan van die mogelijkheid gebruik gemaakt toen die in 2022 beschikbaar kwam?
Nee, het is wel opvallend. Het is ook een punt wat Apple meteen aanhaalt in zijn verweer. Apple heeft zoiets van, wat klaag je nou? Wat je wilde, dat mocht inmiddels al. Maar je deed het niet.
Aha,
En het laat zich op zich Spotify niet gezegd waarom ze dat niet deden.
Maar denk jij dan?
Daar wil ik best naar raden. Ze willen ook niet. Het is niet genoeg om een uitzonderingspositie te krijgen waar je om moet vragen, denk ik, wat Spotify betreft.
Wat Amazon bijvoorbeeld ook is gelukt eerder.
Ja, er zijn soms achterkamertjes afspraken gemaakt, bijvoorbeeld tussen bedrijven. Voor een lager percentage inderdaad. Dat je zei van,
tussen Apple en grote spelers in het app-domein.
Ja, zijn ook wel eens inderdaad gewoon afspraken gemaakt van, dan mag je een lager percentage betalen. En dan, dan was het wel goed. Het lijkt dus stiekem ook een beetje om dat percentage te gaan, maar om daar niet op vooruit te lopen. Het is in ieder geval, Spotify heeft die methode dus niet gebruikt. En is het hard blijven spelen. En heeft gezegd, het is alles of niets. Wij willen niet bij jullie aankloppen. We willen dat we gewoon sowieso zonder extra vragen kunnen linken naar onze eigen betaalmethode. Zonder extra kosten, zonder extra gesodemieter. En die houding die schiet dan bij Apple weer in het verkeerde keelgat. Want Apple zegt in zijn verweer, een citaat: gratis is niet genoeg voor Spotify. Ze willen ook de regels van de App Store herschrijven op een manier die hun nog veel meer voordeel oplevert.
Huh.
Ja. En ook zegt Apple, ze willen de tools en technologieën van Apple gebruiken, distribueren in de App Store en profiteren van het vertrouwen dat we onder gebruikers hebben opgebouwd en Apple er niets voor betalen. Dat is het verweer van Apple.
Is ook niet gelogen, geloof ik. Nee.
Nee, daar is ook wat voor te zeggen natuurlijk.
Maar dan, het begint dan daarmee natuurlijk ook wel een beetje ingewikkeld te worden. Hè? Want als je het ook zo vertelt, en ik volg het dossier natuurlijk ook. Ja, ze hebben allebei ook in zekere zin gelijk.
Ja.
Ja, hè, want hè, waarom zou Spotify eigenlijk doorlopend geld moeten betalen aan Apple als gebruikers via de App Store een abonnement afsluiten? Blijft dat een verdienste van Apple? Ik bedoel, het is toch vooral in eerste instantie een verdienste van Spotify zelf als mensen abonnee willen blijven.
Ja.
Maar goed, hè? Maar goed, aan de andere kant, hè, is het dan inderdaad eerlijk aan Spotify voor, ze betalen wel iets. Hè? Dat is dat die €99 per jaar voor een developers account. Dat heb je minimaal nodig. Dat betalen ze wel.
Ja.
Maar ja, voor de rest niks. En liften ze dus enorm mee op het succes van die App Store.
Ja.
Ja, ik kan dus voor beide partijen eigenlijk een soort rol van de duivel heel makkelijk spelen.
Ja, ja, en dat is ook vaak de denkfout, denk ik, die we maken als we dit beschouwen. Dat we een soort van partij willen kiezen voor enerzijds Apple, anderzijds Spotify. Wij zijn niet Apple en we zijn ook niet Spotify. En tenzij we er aandelen in hebben.
Wij zitten hier in de wedstrijd voor de consument.
Wij zijn consument. En,
voor de eindgebruiker.
Ja, de vraag is, welke oplossing is het fijnst voor ons, het best en het eerlijkst? En is één oplossing alle drie die dingen?
Dus is ja, dat brengt het ons misschien bij de Digital Marketing Markets Act, de DMA.
Ook vaak benoemd, ja.
Veel besproken, ook in deze podcast. En ook in dit conflict weer belangrijk. Hè? Mm-hmm. Want ondanks deze boete is de strijd rond die DMA nog niet helemaal gestreden.
Nee, want deze boete slaat vooral op het verleden eigenlijk. Op die situatie waarin Apple het helemaal verbood. Nou ja, daar is dus beweging in. Maar zelfs nu de maatregelen die onder de DMA zijn worden aangekondigd, daar is Spotify nog niet heel blij mee. Nou, weet je wel, de Spotify noemt die DMA wel weer een stap in de goede richting, maar hamert er nu ook weer op. Het zit in de details. Want, even terug, wat is het voor hele grote bedrijven en diensten, zogenoemde poortwachters,
ja, de gatekeepers.
Gelden er extra eisen onder die DMA. Want nou, die zijn zo dominant in een bepaalde markt of op een bepaald gebied dat wat zij doen marktbepalend is.
Ja.
En dus is de App Store zo'n poortwachter. Nou, op zich logisch, een van de toonaangevende appwinkels. Een van de twee, maar voor smartphones. Verder heb je de Play Store, moet je wel een andere telefoon verkopen. Maar nou, in ieder geval, er zijn twee grote appwinkels.
We get it, ja.
Ja, en dus moet Apple vanaf deze maand twee grote dingen toestaan. De eerste hebben we al vaak besproken. Externe appwinkels op iOS. Nou, die komen eraan. De eerste zijn al aangekondigd. En de andere is externe betaalmethoden binnen apps toestaan. Dus zelfs apps die via de App Store gedownload worden, moeten straks de mogelijkheid kunnen bieden om naar een eigen betaalmethode.
Ja, en er zitten nog meer dingen. Hè? Ook nog alternatieven op Apple Pay en zo. Het gaat nog veel verder natuurlijk.
Ja, maar die dingen komen er ook nog aan. Maar dit zijn de twee grote punten die worden aangepakt. En ook op die uitwerking is alweer kritiek. Want als jij zo'n eigen betaalmethode gebruikt, dan nog wil Apple een percentage hebben. Hebben ze ook weer een weg gevonden waarop ze dan toch weer aanspraak kunnen maken op een percentage. Er moet alsnog een commissie betaald worden van in dit geval 17%. Is wel minder. En dan moeten appmakers ook nog op eigen kosten een hele administratie bijhouden die ze ook weer aan Apple kunnen overleggen als daarom wordt gevraagd en zo. Ja, dat blijven.
Ze geven niet op, hè?
Nee, er blijven voorwaarden om in die App Store te staan. En door die houding vindt Spotify, probeert Apple de boel onder de nieuwe regels toch zoveel mogelijk bij het oude te laten.
Ja. Ja. Geef ze ongelijk, zou ik zeggen. Maar goed.
Ja.
Zo valt er, wat ik al zei, zo valt er voor beide partijen telkens aan.
Het blijft getouwtrek en je blijft begrijpen. Ja.
Maar ja, die DMA is eigenlijk pas net van kracht. En nou ja, gaat het dan? Ik vind het een beetje te snel om aan te spreken van een fiasco. Maar
ja,
er is nog wel werk aan de winkel, hè?
Ja, want het is ook weer goed bedoeld. Net als heel veel EU-dingen. De primaire uitwerking is nog niet ideaal. Zoals we bijvoorbeeld ook met de cookies hebben gezien.
Met USB, wie weet hoe dat eigenlijk.
Hoe dat uitpakt. Het is wel echt goed bedoeld. Ja. Maar de nadelen die zijn al duidelijk. Het is lastig om in dat gevecht een kant te kiezen. Daar gaat het eigenlijk ook niet per se om. Want de EU die probeert een gelijker speelveld te creëren. Waarbij je dus, nou ja, dan hoef je geen kant te kiezen. Want dan weet je, het speelveld is gelijk. En wat er verder gebeurt.
Dat mag je ook van een regelgevend orgaan als de EU verwachten.
Precies. Die zien het eerst aan. Dat hebben ze nu ook gedaan. Dan zeggen ze wat er gebeurde, kan niet. Onderzoek krijg je een boete voor. En vanaf nu gaat het anders gebeuren. En wel op deze manier. Nou, daar is dat geraamte met die regels voor opgesteld. Maar ja, dat gelijke speelveld, dat wil Spotify, zeggen ze uiteindelijk ook. Maar ja, natuurlijk, Spotify blijft een commercieel bedrijf. Die willen uiteindelijk ook gewoon op dat gelijke speelveld zoveel mogelijk geld te verdienen. Het is in deze, denk ik, ook weer geen toeval dat Spotify een Europees bedrijf is. Want ik vraag me af of de EU zo hard had gelopen voor een Amerikaans bedrijf dat een klacht had ingediend.
Ik lees ook stukken in Amerikaanse media over van, ja, de EU neemt het op voor Spotify tegen Apple.
Ja, daar is het toon heel anders.
Zij zien dat als een heel protectionistische move eigenlijk van de EU.
Ja. En het is op zich ook niet zo heel gek natuurlijk. Want als je de keper beschouwt, dan zijn wij al volledig afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven. En dan hebben we er toevallig nog een kleintje tussen zitten met Spotify die op een vlak toonaangevend is.
Klein, maar
klein. Maar nou ja, het is dat. En Apple zegt steeds, ja, wacht even, het is gewoon de grootste muziekdienst. En de nummer 2. Ja, en de nummer 2 zit er heel veel achter. En er is ook weer een hoop want over te zeggen natuurlijk. Dat zelfs met de nadelen eigenlijk die Apple heeft opgeworpen, zijn ze nog steeds veruit de grootste.
Ja, en ook de grootste geworden dankzij die App Store, zegt Apple dan ook, hè?
Ja, en dat is wel een geestige.
Dat is ook natuurlijk niet gelogen, trouwens.
Nee, dat. En wat dat betreft vind ik dat inderdaad Apple het Spotify vrij makkelijk ingewikkeld maakt. Want Spotify weet eigenlijk zijn boodschap, vind ik, moeilijker te verkopen dan dat Apple hem steeds weer neersabelt. Ik weet niet of jij dat ook een beetje hebt. Dus Spotify moet heel veel moeite doen om nou duidelijk
waar ik een beetje vastloop in het geval van Spotify is van, oké, dus sinds 2 jaar... Ja, want als je dit hele conflict dan plat slaat, dan gaat het dus uiteindelijk om dat je in je appje mag zeggen en linken naar, hey guys, en trouwens, ja, je kan 2 dingen doen, hè, Spotify. Je kan zeggen van, joh, wij nemen ons verlies. Wij pakken die 30% wel.
Ja.
Dan is het op het web en in de app even duur. Allebei €10.
Ja.
Alleen als het in de app, als jij abonnee wordt in de app, nou, dan verdienen we minder aan je. Jammer, maar oké.
Misschien word ik dan wel veel sneller abonnee, omdat het zo makkelijk is.
Ja, ik vind persoonlijk het heel prettig hoe ik met abonnementen kan omgaan in iOS. Of in het hele Apple-ecosysteem. Ja. Zit allemaal netjes bij elkaar.
Je hebt gewoon 1 tapje instellingen.
Kan heel makkelijk dingen opzeggen. Ja. Ik vind het aangenaam.
Ja.
Maar goed. Een andere manier kan zijn is dat je dat verschil laat bestaan. Dus dat je zegt van oké, nou, in de app of op het web kost het €10. In de app kost het €13.
Ja.
Dat je dan vervolgens, hè, Spotify zou dus dan nu wel kunnen linken naar, hè, als ze dus die aanvraag doen met Apple van read app status, bla 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 bla. Maar dat doen ze dus niet.
Nee.
En dan denk ik, ja, waarom nou niet eigenlijk dan? Want dat is toch dat is toch uiteindelijk wat je wil. Ja, want wat wil je daar nog meer dan?
Ja, nou dan is het dus, ze willen eigenlijk gewoon helemaal niks betalen.
Ja,
voor niks komt de zon op. Dat is,
ja, ik vind het ook, dat vind ik ook een beetje, ik vind het nogal ver gaan. Je bereikt gewoon 1 miljard mensen via die App Store wereldwijd. Nou, en dat is niet de verdienste van Spotify, dat is de verdienste van Apple.
Ja, en dan heb ik de neiging om te gaan vergelijken met supermarkten, ook al weet ik dat geen enkele meter voor gaat op. Maar het is dan, ja, weet je, als je het heel extreem maakt, is het een beetje alsof je in de, want je moet niet vergeten, Spotify is ook nog gratis te gebruiken natuurlijk.
Ja, ook, ja.
Dus je kan die app gratis downloaden, gratis uitproberen. Daar komen er advertenties bij, waardoor Spotify ook al geld verdient.
Dus dat is niet genoeg trouwens, maar goed, oké.
Ja, en dan, als je wil, kun je dus betalen. En dan
ben je van die advertenties af?
Dan ben je van die advertenties af. En dat is toch misschien een beetje alsof je in de Albert Heijn een kraampje neerzet met gratis proeven. En dat ik zeg van lekker, waar kan ik dat kopen? En in plaats van dat ze zeggen dat het ligt daar in het schap, dat ze zeggen van ik heb buiten, heb ik een.
Staat mijn vrachtwagen.
Staat mijn vrachtwagen. Dan kun je ze zo. Het is goedkoper ook nog dan hier. Ja, dat is. Dus, maar dat is een leuke metafoor misschien, maar die gaat natuurlijk niet helemaal op. Want die zou alleen maar opgaan als de Albert Heijn de enige supermarkt in heel Nederland was. En gelukkig kunnen we ook nog kiezen tussen al die andere supermarkten. Hoewel dat.
Nou ja. Het zijn er misschien ook maar 2, 3 hele grote, hè? Net precies, met dus. Jumbo. En dus in die analogie is helemaal niet zo heel slecht, vind ik.
Ja, dus in elke winkel wordt een prijsafspraak gemaakt, wordt een marge gedraaid.
Ja, jij bepaalt niet hoe Albert Heijn zijn winkel runt.
Nee.
Hè? Als Unilever zijnde.
Nee, Albert Heijn heeft afspraken met Unilever. En soms komt het dus ook voor dat er 4 weken lang geen Coca-Cola in de schappen staat. Omdat de onderhandelingen even zijn stuk gelopen, ja.
Ja.
Dat is hoe zo'n vrije markt dan werkt.
Ja, het is ook de reden waarom Epic, Fortnite van Epic, niet op iOS te downloaden is.
Ja, die hebben gewoon bewust, om aan te tonen hoe ver de regels gingen, hebben ze bewust die regels geschonden.
Ja.
Om het tot een rechtszaak te laten komen. Ja,
maar goed, Spotify's kernprobleem was eigenlijk opgelost.
Ja.
En ze blijven maar door zeuren. Zo voelt het een beetje. In die zin heeft Spotify begint een beetje gevoelsmatig mijn sympathie te verliezen.
Ja, want ik heb ook zoiets van ze zeuren om alles met Apple. Bijvoorbeeld dat ze, en dat vind ik, dat reken ik ze inmiddels een beetje aan. Ze zeurden ook van ja, we mochten ook niet op de HomePod.
Ja. Kan al lang. Doen ze ook nog steeds niet.
Kan het al lang en dan doen ze het niet. En dan vraag je bij Spotify, kan je dus ook persvragen insturen van nou, waarom werkt dat nog steeds? Ja, is geen prioriteit. Ja.
Waarom liep je dan zo te zeiken?
Ja, het moet 2 kanten op, vind ik. Als jij. Maar ja, dat is misschien net een andere discussie. Maar het begint een beetje flauw over te komen.
Ja, en Apple lijkt ook een beetje zijn geduld te verliezen.
Ja, en...
Ik bedoel, ze blijven netjes, maar...
Nou ja, en wat er
alles
gebeurt.
Terecht aan. Ik bedoel, ze gaan een hoger beroep.
Ja.
En ik heb dat verweer van hun ook gelezen, van Apple. Nou...
Het snijdt hout.
Ja, ik denk niet dat ze kansloos zijn, laat ik het zo zeggen.
Nee, precies. Dus, en wat er nu dus ook gebeurt met die Digital Markets Act... daar is Apple niet heel blij mee. Veel andere grote bedrijven zijn er ook niet heel blij mee... want die zeggen, nou, het gaat niet ver genoeg. Maar een van die gevolgen is wel dat... en daar hebben we het ook al over gehad... dat Epic Games wel zegt van, nou ja, nu komen wij terug op iOS. Dus dit zorgt er wel voor dat de allergrootste jongens... ondanks al die beperkingen die Apple opwerpt... genoeg brood ineens weer zien om toch terug te keren. Want...
Is dat niet een beetje het gevaar dan trouwens? Dat is alleen de grote jongens. Ook al is die DMA nog niet volmaakt... dan hebben we misschien een DMA 2.0 nodig. En,
ja.
En Apple die zoekt nog echt de grenzen op van het toelaatbare... in zijn reactie nu en in,
precies.
In iOS 17.4, wat net is verschenen.
Dat het gevolg
met die externe,
is.
Enzovoort, maar... Dat eigenlijk de vooral de kleine appmakers, ja, die blijven veroordeeld, kun je zeggen, tussen aanhalingstekens, tot de App Store.
Ja, ja, want Apple heeft bijvoorbeeld zelf die rekentool uitgebracht. Dan kan je gewoon intikken van hoeveel downloads van jouw app heb je. En nog wat andere informatie. En dan kan je gewoon zien hoeveel betaal ik in de App Store en hoeveel betaal ik er buiten. Ja, dat is vaak buitenom duurder. Totdat je op een bepaalde schaal van grootte komt. De schaal van grootte van Fortnite. En dan is het ineens wel interessant om buiten die App Store om te gaan. Wat een interessant argument van Apple is... ook ik ben er nog niet uit of de manier waarop Apple nu voldoet aan die regels... of dat aan de eisen van de EU voldoet. Ik moet nog maar even blijken. Maar de manier
ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar.
Precies, maar de manier waarop Apple hem nu toepast... met al die extra plotselinge kosten... ja, die maakt het eigenlijk maar al te duidelijker... en dat wil Apple natuurlijk ook onderstrepen... wat voor een prettige plek eigenlijk de App Store is... voor kleine ontwikkelaars. Laagdrempelig, ingebouwde metaalmethode, review-systeem, et cetera, et cetera.
Nou, en trouwens als gebruiker. Hè, want ik heb hem vanochtend geïnstalleerd, 17.4. De eerste externe app, de stores, zijn onderweg.
Ja.
Als gebruiker... Ik denk niet snel dat ik... er zijn ook geen apps denkbaar... die ik kan bedenken waarvan ik denk van... hé, dan gaan we eindelijk die apps krijgen.
Ja.
Ja, dark web apps misschien of zo.
Nou maar, ja, het zijn misschien apps van...
Ik ga echt niet snel zo'n externe market downloaden.
Ik weet niet of bijvoorbeeld scholen of overheden... die willen het ook liever niet. Want die krijgen dan weer gedoe van ouders en mensen op werk en zo... die zeggen van ik wil dat niet. Het ziet er niet veilig uit. Dus inderdaad, ja, ik kan me voorstellen dat alleen een app als Fortnite of zo iemand wel zover krijgt om te zeggen, ja, dan download ik wel de Epic Games Store. Maar daar heb je als kleine ontwikkelaar heb je daar niks aan. Dus ik denk dat de tekst van de DMA, die is weer net iets te breed opgeschreven.
Want zo ontstaat er dus eigenlijk alsnog geen gelijk speelveld.
Nee, die kan te ruim worden geïnterpreteerd. Apple heeft dat in zijn voordeel toegepast. Ja, daarbij, ja, weet je, Apple wil het eigenlijk ook dus weer het liefst bij het oude laten. Ja, en dan krijg je dus te maken inderdaad met ja, is dat dan een gelijk speelveld? Nee, het is een ander speelveld. Het is geen gelijk speelveld.
Nee, we zijn er duidelijk nog niet.
Nee.
Zou Europa dan niet misschien gewoon veel duidelijker moeten maken, hè, door regels op maat?
Ja.
Of duidelijker moeten zijn door regels op maat te maken? Het lijkt een beetje alsof ze nu om de hete brei heen draaien.
Ja, want we zijn ook steeds, we komen eigenlijk steeds terug op de vraag welk percentage en welke tijdsduur is terecht. Want we worstelen met de vraag welke kant moeten we kiezen. We vinden voor beide kanten iets te zeggen. En eigenlijk komt het neer op, vinden we terecht dat er een vergoeding wordt gevraagd voor deelname in de appwinkel. Juist ook aan de grootste spelers, zodat de appwinkel aantrekkelijk blijft voor die kleinere spelers. Ja, dat vinden we op zich terecht.
Dat is een feit. Dat gebeurt overal.
Ja, overal.
Sony doet het, Microsoft doet het,
ja.
Google doet het. Bijvoorbeeld bij YouTube. Wij verdienen daar aan de advertenties die Google verkoopt rond onze video's. En we verdienen er ook op andere manieren aan. Maar weet je hoeveel YouTube pakt?
Ja, de helft.
50%. Ja. Ja, daar hoor je nooit iemand over.
Nee.
En ik bedoel, weet je, en de macht ook die een Albert Heijn heeft. Ik bedoel, het is zo oud als überhaupt de supermarkt bij wijze van spreken bestaat.
Ja, er wordt altijd een percentage gepakt. Het is eigenlijk nog hartstikke eerlijk ook dat het percentage voor iedereen hetzelfde is.
Ja, kijk, en dan zouden ze zeggen van... dan zou Apple zeggen van, nou, weet je wat? We pakken gewoon 80% commissie. Ja, nou, dan had die App Store nooit zo groot geworden. Nee. En misschien kun je zeggen, nou, al hadden ze heel slim. Ze hadden het in het begin laag, hè? En dan hoe populairder het werd... hadden ze dat misschien dat percentage verhoogd. Nou, ja. Hebben ze ook niet gedaan. Ze zijn de andere kant op gegaan.
Ja. Maar ja, blijft het punt. Ik snap ook dat Spotify zegt... Ja, maar tot in einde der dagen. En daar vind ik ook weer een hoop van te zeggen. Ja, weet je, het is de verdienste van Apple dat er zoveel mensen met een iPhone rondlopen. Dat die App Store zo laagdrempelig is dat ik zeg, tuurlijk, ik download die app. Ik hoef niet eens bij na te denken. Durf ik te installeren, die kan ik gebruiken. Et cetera, et cetera. Dat werkt goed, dat blijft goed werken. Dat is een verdienste van Apple. Ik snap
ja,
dat
en kijk, die boete is ook prima geweest, hè? Want het feit dat Apple dat verbood...
Is wel heel
flauw. Tot voor 2022. Ja, nou, terecht dat Apple daarvoor is beboet. Laat dat duidelijk zijn.
Ja. Alleen, ja,
blijft het probleem is eigenlijk een beetje opgelost al.
Ja, alleen...
Niet helemaal, maar nee, precies. Zo goed als.
We willen eigenlijk liever dat de EU heel duidelijk dan specificeert... Ja, wat dan wel? Want nu wordt het toch weer een beetje aan de markt gelaten. Met allemaal gedoe tot gevolg. Verkeerde interpretaties. Dan is er weer een boete nodig. Niemand is blij...
Ik zeg, we wachten op... misschien moeten we wat ideeën inzenden voor DMA 2.0.
Ja. Ook deze week worden we weer gesponsord door Incogni.
Ja, we hebben het al vaker uitgelegd. Incogni is de opruimdienst. Klinkt wel goed eigenlijk zo, hè? Opruimdienst.
Ja.
Klinkt een beetje gevaarlijk eigenlijk. Die al jouw rondslingerende persoonlijke informatie weer verwijdert. Want ook al gebruik je nu misschien tracker, blokkers of een VPN... als je dat jaren niet hebt gedaan... bestaat er dus nog van jaren aan persoonlijke data.
Ja, en online adverteerders en datahandelaren... hebben jarenlang ongestoord een enorm profiel van jou kunnen opbouwen. En ook al komt er nu weinig informatie meer bij... ze weten nog steeds precies wie je bent en waar je van houdt.
Ja, en daarmee kunnen ze adverteren. Op zich niet eng, maar ook scammers en phishers kunnen jouw data misbruiken... Daar is wel een oplossing voor en dat is zelf contact opnemen met al die datahandelaren. Als jij zegt dat je je data wil laten wissen, dan moeten zij dat doen.
Ja, dat klinkt leuk, maar er is natuurlijk geen beginnen aan en dus doet Incogni het voor je. Incogni neemt namens jou contact op met datahandelaren, vraagt om jouw informatie te verwijderen en vecht ook eventueel bezwaar aan. En geloof me, daar heb je echt zelf geen zin in.
Nee, zij kennen Alex Moes ook natuurlijk, ja. En luisteraar vroeg ons waarom je eigenlijk een doorlopend abonnement op Incogni zou nemen, hè? Nou, wel terechte vraag, maar hè, want is het niet na een maand dan klaar? Nou, we hebben dat gecheckt en volgens Incogni duikt de verwijderde data dikwijls na een tijdje nog weer eens op. En dan doen datahandelaren ook hun best om jouw profielen steeds weer aan te vullen. Dus ja, laat je abonnement bij Incogni aanstaan, hè, dan wordt alle nieuwe data dus telkens ook automatisch verwijderd.
Ja, en dit hoef je vast niet eindeloos te laten doorlopen, maar langer dan precies 4 weken... zou best wel eens lonend kunnen zijn. En natuurlijk kan je korting krijgen op Incogni. Normaal gesproken betaal je namelijk €13 per maand... of €6,50 per maand als je meteen voor een jaar afsluit. Ga je naar incogni.com/bright... dan krijg je die 60% korting. En als je niet tevreden bent... dan kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.
We zetten een link in de show notes.
Tijd voor het hoorspel. Laten we luisteren naar het geluid van de afgelopen 2 weken. Ja, ik kan er gewoon overheen praten, want het is vrij monotoon. Het is een tip was nodig. Want
juist geraden?
Ja, we hoorden niet, zoals een luisteraar dacht, een dweilrobot. Had gekund. De tip die heeft geholpen, want we hoorden een oude bommenwerper... die voorkomt in de serie Masters of the Air.
Ja.
Die hebben we laatst getipt. Dus de hint zat in de tips, ja. En dat het is het bommenluik van de B-17, om precies te zijn.
Flying Fortress.
Ja, en dat hoorde Arjan Lensen. Dus gefeliciteerd Arjan, jij krijgt die allerlaatste Bright AirPop sweatshirt.
Ja, dat is wel een speciaal.
Ja, daar hebben we dan een tijdje over. Ja, eindelijk is hij gewonnen.
Hebben we een nieuw geluid?
We hebben een nieuw geluid, komt-ie. Dat Zoals altijd weer de vraag, denk je te weten wat het is? Mail dan naar podcast@bright.nl en maak weer kans op ouderwets op dat Bright t-shirt.
We hebben ook nog een rondje kort nieuws. We beginnen bij de thuisbatterij van Zonneplan. We hebben het er al eerder over gehad. Hè? De batterij die verdient zichzelf terug door namens jou te handelen op de markt voor energie. Laden als het goedkoop is, verkopen als het heel veel oplevert. Maar hoe werkt dat powerplay in de praktijk? Nou, zegt Zonneplan, boven verwachting.
Ja.
Want sinds 1 november heeft het energiebedrijf in Zwolle een testinstallatie staan... met een 20 kilowattuur thuisaccu, het grootste model dat wij als consumenten kunnen bestellen. En de resultaten van die batterij zijn live te volgen. En sinds 1 november heeft de batterij al €600 verdiend.
Nou.
En daarmee loopt de batterij voor op het rendement van €1600 per jaar, zoals Zonneplan dat had geschetst. Zo heb je dus zo'n accu in 4,5 jaar terugverdiend.
Ja.
Half jaar eerder dan verwacht. En ook goed om te weten natuurlijk in dit verband, want zo'n accu die gaat wel tot 10 tot 15 jaar mee.
Ja.
Dus dan blijft er ook nog voldoende tijd over, zeg maar, om er gewoon van te genieten en mee te verdienen.
Ja, ik vond het ook wel interessant, want er was de afgelopen tijd wat te doen over thuisbatterijen. RTL Nieuws die had volgens mij de TU Delft ingeschakeld om eens te laten doorrekenen of van die thuisbatterijen nou zin hebben. En die kwamen tot de conclusie, terecht ook, dat de gemiddelde thuisbatterij niet rendabel is. Want, en dat is ook de reden waarom Zonneplan wel rendabel is, de gemiddelde thuisbatterij die gaat eigenlijk uit van eigen gebruik. Dus ik koop voor, weet ik veel, 6.000-7.000 euro een thuisbatterij. Die laat ik vollopen met mijn zonnepanelen. Dynamisch energiecontract als de stroom goedkoop is. En dan gebruik ik die stroom op momenten dat de stroom duur is. En op die manier bespaar ik het verschil tussen de laagste en de hoogste prijs. Alleen als je dat uitrekent, dan is dat verschil, als ik flink verbruik, ja, weet ik veel, een euro per dag of zo.
Ja, ik heb dat toen ook in die video over Zonneplan ook verwerkt. Hè? Als je een vast contract hebt, dan verdien je hooguit. Dan moet je echt al je best doen, maar verdien je een paar tientjes per jaar.
Ja.
Als je een dynamisch contract hebt, dan zou dat een paar €100 kunnen zijn. Maar goed, dan nog.
Ben je heel druk, dan ben je er heel, heb je een dagtaak aan.
Ja, en dan ben je er dus ook echt wel even een tijdje bezig.
Ja.
Waarschijnlijk tegen de tijd dat die batterij, nou, ik wil niet zeggen op is, maar
ja,
mogelijk aan vervanging toe, dan heb je hem eigenlijk pas terugverdiend.
Precies, ja. En dan heb je er dus weinig aan gehad.
Ja.
Dan is het een hobby geweest. Nee, maar dus dat systeem van Zonneplan, dat gaat eigenlijk twee stappen verder. Want niet alleen handelt die met de actuele prijzen, dus echt de dynamische prijzen. Dat zijn sterker nog de dynamische prijzen waar jij zelf niet eens bij zou kunnen. Dus het zijn
die
niet...
eerste, dat zijn de zogeheten day-ahead uurprijzen.
Ja, dat zijn de prijzen die je in de app ziet. En dat zijn nog steeds prijzen.
Je hebt het over de real-time prijzen op de markten.
Precies, want die day-ahead prijzen zijn op basis van de verwachtingen. Wordt het morgen mooi weer? Nou, dan kunnen we dus ongeveer zo een prijs vragen. En het risico blijft altijd voor de energieaanbieder. Soms wordt het dan toch minder mooi weer. Nou, dan leef je er wat op in. Soms wordt het extra mooi weer, dan verdien je er toch meer aan. Inderdaad, echt die hele actuele prijzen. Handelen op de, ja, weet je wel, alsof je beurshandel doet live. Dan zijn de verschillen ineens, kunnen groot zijn. En dan kun je op de seconde spelen, althans, kan die thuisaccu van Zonneplan op de seconde spelen. En dan zijn de verschillen ineens groter en dan is het rendement groter. Dus, nou ja, blijkt dat zo'n apparaat met zo'n
algoritme... Het was niet gelogen.
Dat vond ik wel interessant.
Ja.
Dus het kan renderen, maar je moet het heel anders aanvliegen.
Nog meer slimme energie bij Tibber in dit geval. Kun je nu geld krijgen als je je huis automatisch laat aansturen. Dat systeem heet daar Grid Rewards. Het is allemaal een soort beetje game-achtige, hè? Ja. Powerplay, Grid Rewards. Insert coin, waar gaan we game over? Oh nee. Dat is een beloningsprogramma voor consumenten die hun apparaten aansluiten op het systeem van Tibber. En dat systeem dat schakelt dus je apparaten automatisch in of uit op het moment van pieken of dalen. Dat moet overbelasting van het net voorkomen. Dus bij groot aanbod ga je apparaten aan en bij een grote vraag gaan ze juist uit. Klanten die meedoen, die kunnen jaarlijks gemiddeld zo'n €106 verdienen via Grid Rewards. Minder dus dan pak een beetje zo'n thuisaccu, maar goed. Hè? En die betaling komt dan bovenop de automatische kostenbesparing van dat dynamische energiecontract dat voor Grid Rewards nodig is.
Ja, ja, het sexy maken van...
De gamification een beetje, hè, bijna, ja. van energie. Ook wel,
ja,
leuk.
Ik vind het wel, ja, ik vind het wel slim bedacht, want het is eigenlijk gewoon een blackout. Het is zo'n rolling blackout die je in sommige landen hebt. In sommige landen wordt de overbelasting van het energienet opgelost door gewoon te zeggen, regio A is gewoon elke dag een uur op die tijd zwart.
Ja, en in het uur daarna dan de volgende zone aan de beurt enzovoort.
Enzovoort,
vandaar rolling blackout.
Ja. En daar kun je dan je schema op aanpassen. Maar ja, is ook gedoe, dan is alles uit. Dus ik vind dit wel een aardige tussenweg.
Ja.
Zeker nu al die apparaten met Matter en zo slimmer worden. Want dat gaat nu komen. Dan kan ik gewoon...
Ja, maar daar zijn we nog niet. Maar dat gloort wel aan de horizon. Dat gloort
aan de horizon. En dit sorteert daarop voor. Want in eerste instantie werkt dit programma met laadpalen voor auto's. Grote energieslurpen natuurlijk. En dan kom je een beetje bij hetzelfde verhaal als die netbeheerrelatie. Zij zet die laadpalen tussen 4 en 9 uit. Hierbij zeg je dus... En toen ging het ook over slim laden, wat zij niet genoeg vonden. Het is een beetje hetzelfde. Dus hierbij zeg je gewoon... Ja, mijn laadpaal mag aangaan wanneer het zin heeft. Wanneer het goedkoop is. Laat de energieleverancier het maar bepalen. Nou ja, als je dat met je laadpaal doet... Later dit jaar komen daar ook... meer apparaten bij, dus dat zijn in eerste instantie auto's van verschillende merken, Tesla, Volvo en zo. Die kun je dan ook, wat voor laadpaal je ook hebt, dan wordt het via de auto geregeld. Dus of die auto stroom vraagt of niet. En dan komen er later ook warmtepompen bij, zonnepanelen en allemaal andere apparaten. Ja, het is wel interessant, toch? Als je gewoon zegt van ja, het maakt mij niet zo heel veel uit wanneer de vaatwasser draait, wanneer de wasmachine draait, wanneer de... Ja,
energiemarkt wordt steeds leuker, grappiger.
Ja, het wordt, iedereen bedenkt er wat op.
Ja, en dan toch nog even Apple. Sorry, hè, maar het bedrijf heeft net een nieuwe MacBook Air onthuld. Ik heb hem in huis. En daar komt, even denken, wat zitten we nu? Morgen einde middag komt er een video over. Maar ja, het is wel een kleine update, hoor. Hey.
Ja.
Hij ziet er exact hetzelfde uit. Als je het helemaal plat slaat, is het alleen een nieuwe chip. Nieuw wifi chipje, dus die is ook dan iets sneller. Maar ja, dat was al snel, zou ik zeggen, denk ik. Dat was
tegen de tijd dat je een router hebt gekocht.
Ja, daar ga je niet zoveel van merken. En ja, de coating is dan nu nog iets beter bestand tegen vingerafdrukken. Nou, ja, oké, ietsje inderdaad, heb ik gemerkt, maar goed. Kijk, het is werelds best verkochte laptop, hè?
Ja.
En zeker die 13-inch trouwens. Die 15-inch is ook wel populair, maar goed, die is natuurlijk ook wel wat duurder. Best kans dat ze dat blijven, hoor.
Ja.
Maar
ja, het is wel een... jaar op jaar is het geen update meer natuurlijk voor mensen. Maar dat was het dan niet.
Nee, dus kijk, als je al een Air hebt met een M-chip... En zelfs de M1,
hoef je er niet over te stappen.
Dan kun je deze wel skippen, hoor.
Maar de verschillen tussen inderdaad de Intel-chips... die ook nog heel veel in omloop zijn, de Intel MacBooks.
Ja, want vergis je niet, hè? Ik bedoel, de M1 Air stond uit 2020. Maar in datzelfde jaar verscheen nog een Intel-update.
Ja.
En in 2019 en in 2018. Ja. Dus,
Nee, dat blijft leuk. Voor iedereen die nu nog een Intel MacBook heeft... En
dat verschil is enorm.
Het blijft heel erg grappig gewoon. Hoeveel sneller, stiller, koeler, betere batterijduur.
Je lacht je helemaal gek als je die overstap maakt.
Het is echt leuk.
Maar goed, morgen meer daarover in mijn video.
Weer even tussendoor. We worden deze week namelijk ook gesponsord door een andere podcast.
Ja, door de podcast Aanjagers, om precies te zijn, van Salesforce... Dat bedrijf zit onder meer ook achter Slack. Dat gebruiken wij hier op de redactie dagelijks voor al onze communicatie. De Formule 1 is er ook klant bijvoorbeeld, hè, waar Salesforce dan de Formule 1 helpt om zijn fans beter te bereiken.
De podcast Aanjagers draait natuurlijk om aanjagers. En dat zijn mensen die, zoals het woord al doet vermoeden, mensen met een passie, mensen met een drive, mensen die dus iets aanjagen.
Ja, en presentatoren Bob en Patrick die spreken allerlei boeiende aanjagers.
Nou, we hebben het bijvoorbeeld vaak over AI en een van de Nederlanders die daar met de meeste passie over vertelt is Remy Gieling in een aflevering van het vorige seizoen.
Ja, dat noem ik aanjagen. Het derde seizoen van Aanjagers is weer begonnen. Met laatste gast de filosoof Koert van Mensvoort, die technologie als nieuwe stap in onze evolutie ziet.
Nou, eigenlijk krijg je met aanjagers steeds de beste mensen in hun vakgebied en die geven een inkijkje. En in het beste geval kun je het zelf toepassen en anders is het nog inspirerend.
Luister aanjagers via je favoriete podcastplatform of ga naar salesforce.com/aanjagers. Hebben we nog tips?
Ja. Ja. Ik heb een game.
Oh, leuk.
Rollerdrome.
Oh.
Die is al een tijdje uit. Maar ik heb nu pas gespeeld. Daarom is het ook een beetje een lullige tip eigenlijk. Hij stond vorige maand op PlayStation Plus.
Oh, toen
heb
niks.
Ik hem geclaimd. Ja, voor niks. Als je het abonnement al hebt. Daar heb ik hem geclaimd. En toen ben ik hem eigenlijk afgelopen weekend pas gaan spelen.
Oh ja. Goede timing inderdaad.
Dan. Ja, dus daar heb je weinig aan. Maar hij is ook gewoon te koop nog steeds. En ik vind het echt een hele goede game. Het is een heel rare combinatie van rolschaatsen en schieten.
Oh, dat vind
ik
zo goed.
Een bloodsport game, weet je wel. Die dan in de toekomst zich afspeelt. Door trucjes te doen, herlaad je je pistolen.
Oh, dat kan niet zomaar dus.
Nee, dus je moet trucjes doen, schieten. Dus je moet het de hele tijd combineren. En hoe beter je dat doet, hoe meer combo's je maakt. Je moet een soort vloeiende beweging erin krijgen. Ja, dan is het wel heel vet. Op een gegeven moment kom je echt in de zone, zoals dat in zo'n game gaat.
En is het zeg maar op een skatebaan gewoon waar je rondjes rijdt? Of een
het
soort
zijn
open
allemaal
terrein?
Verschillende arena's, waarbij wel allemaal ramps en halfpipes en rails zijn en zo. En daar staan dan allemaal gasten op met machinegeweren. En die moet je dan ontwijken. En dan heb je ook nog een bullet time knop, weet je wel. Dus dan gaat het even in slow motion. En als je...
Een soort hell divers met dan rolschaatsen.
Het is heel vet. En het ziet er ook heel mooi uit, want het is cel-shaded. Dus dan ziet het er zo tekenfilmachtig uit.
Hmm.
Ja, ik vind het echt wel een pareltje. Los kost die 3 tientjes voor de PS4, PS5, Xbox en Windows.
Lekker.
Rollerdrome.
Ik heb ook nog een tippie. Ik had zoiets van, ja, we hebben het nu al zoveel over Apple. Er kan ook wel één dingetje bij ook.
He.
Want ze hebben... Apple heeft net nog weer een video online gezet. Het is een beetje onderdeel van die Shot an iPhone campagne.
Oh ja.
En deze film, dat is een korte film. Japanse korte film. Die heet Midnight. En het is een live-action verfilming van een manga. Strip. Strips te grootte van een telefoonboek. In dit geval duurt die 19 minuten. En ja, ik heb ergens wel een zwak voor manga. Gewoon soort de weirdness ervan. En alle,
tempo, ja.
Ja, tempo en de overdrevene. Ik vind het wel... En dat zit best wel gaaf in dit verhaal. Ik zat er heel snel eigenlijk in, merkte ik. En zag ik dan dat het een soort met een iPhone was geschoten? Nou ja, hier en daar misschien een paar shots. Nee, ik weet eigenlijk niet eens precies waarom. Ja, misschien omdat het een beetje plattig was of zo. Maar goed, ja, het zag er eigenlijk best wel te gek uit. En een hele dynamische cameravoering. Dus het valt eigenlijk helemaal niet op. Het is gewoon een lekkere video. Een korte film. Midnight.
Checken.
Ja, dat was die weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Oh, en als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, hè, we hebben de twee kemphanen, maar laat dan een review achter. Vinden we leuk. 5 sterren.
Hey.
En download ook onze app. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Abonneer je op ons WhatsApp kanaal. En je vindt het allemaal op bright.nl.
Yes.
Tot volgende week.
Doei.